we hadden ook zoiets. Het moet niet een film worden waarin je in de eerste 10 minuten alle karakters te zien krijgt. Dus dat het ook duidelijk is dat de karakters niet centraal staan, maar zij in dienst staan van onze lijn die verlangen is.
Hallo, welkom bij een nieuw seizoen van de NCE-podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Michiel Boesveld en vandaag interview ik collega Saskia Kievits over haar werk aan de film The Taste of Desire. Een documentaire die vanaf nu, eind oktober 2021, in de bioscopen draait.
You suffer, and that is why you need me. You feel incomplete, and long for completeness. You feel unrest, and long for peace. You feel insecurity, and long for comfort. You feel alone, and long for connection. Everything is in motion. You hope I'll give you control.
Hoi Saskia.
Hallo Michiel.
Welkom in de podcast. Leuk dat je te gast wil zijn.
Nou, dankjewel.
Het is een beetje een thuiswedstrijd, moet ik zeggen, want wij zijn collega's en werken in hetzelfde pand. Mm-hmm. Dus ik ken jou vrij goed. En zo heb ik je ook een tijdje terug heel erg zien zoeken aan één specifieke film, namelijk de documentaire The Taste of Desire van regisseur Willemiek Kluivoud en geproduceerd door Halal Docs. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar waarom wilde jij ooit editor worden?
Oh jeetje. Ja, het leek me gewoon heel leuk. Toen ik 15 was, had ik filmkunde op de middelbare school. En de eerste les was de uitleg over hoe de as werkt. En ik vond dat fascinerend op een of andere manier. En ik zag al mijn medeleerlingen om me heen zitten die het geen fluit kon interesseren. En toen dacht ik, oh wacht, ik vind dit geloof ik leuker dan de rest. Dus hier is iets aan de hand. En uiteindelijk vond ik montage gewoon het leukste onderdeel van het filmmaken. Het puzzelen als het ware.
Ja, en toen heb jij dus Open Studio gedaan?
Ja, na school ben ik eerst een jaar naar het buitenland geweest, naar Australië, waar ik opleiding film en television productions heb gedaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het eerste jaar van de filmacademie, dus dat is eigenlijk van alles wat.
Ja.
En daarna naar Open Studio, waar ik wel over de richting montage koos. En daarna werd ik aangenomen op de Filmacademie.
En daar ben je afgestudeerd in 2009, toch?
Ja, 2009.
Ja. The Taste of Desire is jouw derde film met Willemiek.
Ja.
Daarvoor maakte je Fucking Perfect over chefkok Sergio Herman. En een film over artis genaamd Het Nieuwe Artis. Wanneer werd je betrokken bij deze film?
Nou, al tijdens de montage van Fucking Perfect. Want toen had Willemiek net een film over mossels gemaakt. En toen had ze al het idee over een oesterfilm. En daarmee ging ze tijdens de montage van Sergio al mee naar Leipzig, naar een pitch, pitch workshop.
Ja.
En die wonnen ze toen ook. En dus we hebben het eigenlijk al 6 jaar lang over deze film. En het was heel moeilijk om geld te krijgen. Dus dat proces heeft gewoon heel lang geduurd. En heel veel, script herschrijven. Dus het is gewoon een heel lang proces geweest. Wat ik denk de film ook te goed is gekomen. Maar het duurde gewoon erg lang voordat het financieel rond was om het te gaan maken.
En was jij tijdens dat ontwikkelingsproces, was jij daar ook nog in betrokken?
Nou, ik werd eigenlijk betrokken op het moment dat er inderdaad geld was om de film ook daadwerkelijk te gaan maken. En toen waren de meeste personages ook rond. Maar meestal betrekt Willemiek mij op het moment dat ze gaan draaien en er dus gekozen is voor een bepaalde vorm, draaistijl. En dan gaan we vaak kijken naar een paar dagen als er gedraaid is van, goh, werkt dat nou? Hoe werkt dat nou? Dus dan gaan we samen zitten om Russisch te bekijken en te kijken van of het klopt. Ja, en dat blijven we eigenlijk doen tijdens de draaiperiode. En dan, ja, dan kunnen we hier en daar bijsturen als dat nodig is.
Ja. En wat maakt volgens jou dat je denkt dat het ook werkt met jou en Willemiek? Want jullie hebben dus, nou ja, zogezegd twee andere films gedaan. Waar zit voor jou, zeg maar, die goede samenwerking in, denk je? Dat zij ook weer terugkomt bij jou? Of wat is dat volgens jou?
Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met vertrouwen wat je in elkaar hebt als makers. En dat is iets wat bij Willemiek en mij heel erg heeft moeten groeien. Dat ging zeker niet vanaf de eerste film van Een Leien Dakje. Maar dat is ook goed, want dan werk je samen ook door moeilijke periodes heen. Ja. Waardoor je weet wat je aan elkaar hebt. En dat je weet dat je goed met elkaar kan praten, ook als het even niet lukt. Of dat die film vastzit, of dat je gewoon de een of de ander geen goed gevoel heeft erbij. Dus dat is heel fijn. We zijn altijd blijven praten. En daarmee leg je volgens mij wel een goede basis voor een samenwerking waar je op elkaar kan vertrouwen.
Ja. En wat maakt het dan, wat jij ook leuk vindt aan Willemiek? Wat is...
Nou, ik vind Willemiek een hele inspirerende maker. En ik kan heel veel van haar leren. En dat vind ik altijd belangrijk als ik met iemand werk. Dat ik het idee heb dat ik geïnspireerd raak door iemand. En zijn visie en zijn ideeën. En dat heb ik altijd bij Willemiek. En ik heb ook het idee dat ik beter werk aflever als ik met een regisseur werk die mij ook inspireert. En ik denk gewoon dat we elkaar aanvullen. Dus de dingen waar zij minder sterk in is, ben ik weer sterk in en andersom. En ik denk dat dat de beste samenwerkingen oplevert, over het algemeen.
Nu heeft Willemiek vanuit haar vakantieadres daar ook wat over gezegd.
Oh?
En dan gaan we eventjes naar luisteren.
Oh jee.
Nou, Saskia en ik vallen het materiaal vanuit een hele andere manier aan. Ik ben best wel een soort van metadenker. Ik bedenk heel erg een structuur en de actes. En daar moet alles dan inpassen. Terwijl Saskia, die kijkt veel sterker naar de beelden zelf. En laat die beelden iets vertellen. En maakt dan een montage, of maakt montages die niet exact in die structuur passen. Maar die wel de juiste emotie uitdrukken of de juiste energie of in beeld precies dat weten te vertellen dat ik eigenlijk bedoel. Dan wel vanuit een veel minder voor de hand liggende en een veel originelere manier. Dus kortom, ja, ik probeer eigenlijk alles in een soort mal te passen die ik van tevoren al heb bedacht of een soort structuur die ik al heb bedacht. En Saskia kijkt meer naar het materiaal zoals er is en de beelden zoals ze zijn en creëert van daaruit een structuur of een mal. En eerst was dat misschien ook een gevecht. Nou, was zeker een gevecht. Van welke manier pakken we? En nu, we hebben al 3 lange documentaires samen gedaan. Waarderen we dat gewoon onwijs aan elkaar. Niet tegenstaande dat we fikse en pittige discussies hebben, hoor. Dat wel.
Leuk, leuk.
Ja, is dat ook hoe jij tegen het materiaal aankijkt? Is dat herkenbaar wat zij zegt?
Ja, zeker. Zij is heel erg van de theorie. En ik weet nog, de eerste keer bij Sergio pakte ze een boek erbij. Van dit is de Hero's Journey. En zo moeten we het doen. Maar ik heb daar heel veel van geleerd. Want daardoor ben ik ook in andere filmprocessen ook meer gaan denken in structuren als een houvast. Ook weer voor die andere kant die Willemiek dus ook benadrukt. Dat ik heel erg kijk van wat is er en wat kan je daar nou mee vertellen?
Ja.
Dus het is inderdaad een andere aanvliegmethode. Die inderdaad ook soms botst, maar daardoor denk ik wel interessante dingen oplevert.
Ja, wat ik me wel voorstellen dat je af en toe de ruimte nodig hebt. Ook om daar zelf je onderzoek in te...
Ja, en dat vind ik ook heel fijn om aan het werken met Willemiek. Zij geeft mij die ruimte.
Ja.
En natuurlijk, en bij elke regisseur die wil gewoon iets wat in het hoofd zit gewoon even gezien hebben. En ik vind ook belangrijk dat je die ruimte als editor geeft.
Ja.
Dat je niet, ook al vind je iets een slecht idee of denk je dat niet gaat werken. Vaak ben je meer de tijd kwijt om te discussiëren waarom het niet werkt, omdat je het gewoon even neerlegt. En soms komt daar een heel goed idee uit of het werkt gewoon wel heel goed. Dus ik denk dat je daar vooral ook je regisseur de ruimte voor moet geven.
Ja.
En daar tegenover weer de ruimte moet krijgen om inderdaad zelf ook de vrijheid te nemen om met dingen aan de slag te gaan.
Dus dat hebben jullie bij deze film ook opnieuw gedaan? Of was dat inmiddels al, zijn jullie daar inmiddels al zo in gewend?
Ik moet zeggen, dit was echt de beste samenwerking ooit. Wat volgens mij echt ook heel erg komt uit het vertrouwen, die basis die er ligt. Want het is natuurlijk een film die niet op scènes rust. Van tevoren dat je al weet, nou die scène hebben we en die. Dus dat is gewoon aan de voorkant een enorme zoektocht naar... wat kunnen we allemaal met het materiaal? Welke vorm wordt het? Weet je, het is gewoon echt best wel een lange zoektocht. En dat is soms heel lastig, omdat het voor een regisseur dan gewoon lang duurt voordat je echt resultaat ziet.
Ja.
Maar doordat het vertrouwen er is, hebben we gewoon de tijd kunnen nemen om dat heel goed te onderzoeken.
Ja.
En dat is dan heel fijn, want als je elkaar niet zo goed kent en je zou zo'n soort film gaan doen, denk ik dat dat best wel ingewikkeld is ook.
The Taste of Desire dus. Misschien is het goed om even uit te leggen waar die film eigenlijk over gaat. Want het zijn eigenlijk 5 personages en een voice-over die verlangen representeert.
Mm-hmm.
We gaan even luisteren naar een kort fragment.
I am here to tempt you. To seduce you. To spur you on. And to thrill you. I am also here to frustrate you, to let you down and disappoint you. I am desire. Sometimes you'll wish I didn't exist, but guess what? You can't live without me. Your life has no purpose without me. I am the reason you get out of bed every morning.
Ja, straks meer over die voice-over. Het is een film, begint eigenlijk misschien als een documentaire over de oester, maar op een gegeven moment wordt het een film over verlangen en geluk.
Mm-hmm.
Dat doe je aan de hand van dus een aantal personages. Zeg ik dat goed?
Ja, het is natuurlijk een soort essayistische documentaire. En het gaat natuurlijk over inderdaad hoe gaat de mens om met het hebben van verlangen. En dat het een tegenstelling in zich heeft. Dat verlangen de grootste bron van frustratie eigenlijk is. Maar ook de reden is dat je 's ochtends uit je bed komt. Dat is altijd het uitgangspunt geweest. Maar dus ook zeg maar de oester daarin centraal te stellen. En dat was natuurlijk ergens ook een moeilijke mix om dat inderdaad op een manier samen te laten komen. Dat
ja.
Gaat kloppen. Want we hadden nog een personage. En dat was een biologe. Maar we merkten zodra we echt te veel de oester centraal stelden, dat je dan eigenlijk veel te ver weg gaat van het verlangen.
Want was dat verlangen altijd al deel van het plan? Of?
Ja, dat is altijd de onderliggende. Het is nooit echt een film over oesters. Dat was puur eigenlijk een vehikel. En natuurlijk hebben we wel, is er volgens mij een scriptfase wel, dat het veel meer nog echt over de biologische kant van de oester ging. En veel meer de vergelijking.
Ja.
Maar dat hebben we gaandeweg wat meer losgelaten, zodat je echt op die diepere laag kan komen.
Dat is heel anders natuurlijk dan wat je bij Fucking Perfect of het Nieuwe Artis had. Dat er minder...
Ja, dan ben je toch meer verhalen aan het volgen die een van A naar B gevoel hebben. En tuurlijk moeten die ook in een structuur. En Artis was niet per se een A naar B verhaal. Maar dat is zeker een hele andere benadering. En dan moet je toch... We hebben in het eerste instantie toen we gingen begonnen, hebben we inderdaad gehad van wat wordt de lijn? En zijn we toen gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de verschillende facetten van verlangen hebben. Zoals het ook in het boeddhisme zit. Verlangen naar erkenning of ambitie. En je hebt een doodsverlangen. En je hebt een verlangen om te creëren. En je hebt een verlangen, uiteindelijk gaat dat van ego naar egoloosheid. En daar hebben we gekeken van, nou, wat kan daar een opbouw in zijn? Weet je, wat komt eerst? Wat is het meest oppervlakkige verlangen? En wat is het verlangen wat steeds dieper gaat? Dus op die manier hebben we soort in het begin een soort handvat gemaakt van, hoe kunnen we daar een opbouwende lijn in maken?
Structuur eigenlijk op baseren.
Ja.
Willemiek heeft ook nog iets gezegd over al die mogelijkheden.
Ah, de moeilijkheid van deze film, van A Taste of Desire, is dat alles in deze film kon. Dus de lineariteit, zoals in een volgdocumentaire als die van Sergio Herman, die komt niet van nature. Er zat dus eigenlijk geen logische opbouw in. Die moesten we helemaal zelf gaan verzinnen. Waarin Sas me ontzettend heeft geholpen, is dat ze mij heeft gedwongen op een gegeven moment om echt te zeggen waar de film over ging en wat het allerbelangrijkste is. En dat was niet de oester, die een soort van hoofdpersoon of rode draad in de film is, maar verlangen. Ik wilde dat de film over verlangen ging en daar een soort filosofische contemplatie of gedachtegang over is. En toen heeft ze me naar huis gestuurd en heeft mij gevraagd om de voice-over te schrijven vanuit het verlangen. Dat was haar idee. En pas terug te komen als die voice-over af was. Nou, dat heb ik gedaan. En binnen 2 dagen was ik klaar. En toen ben ik terug naar de montage gegaan. En dat was super bevrijdend. En we hadden een hele goede sturing daarmee. En ook omdat we gewoon zo sterk hadden gekozen. Ja, het verlangen is uitgangspunt. Konden we ook een structuur vinden waarin de film eigenlijk van een oppervlakkig verlangen van de mens gaat naar een steeds diepere lagen van verlangen. En dat heeft heel erg geholpen in de opbouw. Want het is natuurlijk vreselijk als alles kan. En de beelden waren ook mooi en de mensen waren leuk. Ja, dan wil je zoveel.
Ja, dat lijkt me nogal een opgave. En dat moment dat jij dacht, Willemiek moet eventjes naar huis gaan. Heb je dat vaker? Doe je dat vaker? Regisseurs met huiswerk naar huis sturen?
Ja, soms. Maar ja, dat hangt per regisseur af wat ik denk dat werkt. En ik ken Willemiek natuurlijk nu ook best goed. En soms merk je gewoon in de edit dat er gewoon meer lucht nodig is. En dat zij soms thuis veel beter nadenkt. Of veel vrijer is om te. En met het voice-over verhaal. Voice-over is heel lang een heel groot ding geweest in het script.
Want dat was al vanaf het begin af duidelijk.
Er was in het script een voice-over, maar die was toen echt vanuit de oester geschreven. Wat natuurlijk heel veel ingewikkelde dingen met zich meeneemt. Maar daar ging al een heel lang proces aan vooraf. Maar daar kwamen ze maar niet uit wat dat nou moest zijn en hoe dat nou moest. Vanuit wie, welk perspectief. En zelfs is er toen geopperd van, moet er wel een voice-over in? Nou ja, ik was best wel sterk van mening gelijk dat er een voice-over in moest. Omdat je dan echt een diepere laag kan vertellen met deze personages volgens mij. Ja, en ik had op een of andere manier het idee van, volgens mij moet het verlangen zijn. En sommige mensen die in viewings alsnog hebben gezegd, hey, het is de oester. Maar ja, uiteindelijk is het ook. De oester staat in deze film symbool voor verlangen. Dus als je denkt dat het de oester is, maakt het eigenlijk ook niet uit. Dus,
dat is eigenlijk heel mooi. Een mooie vergelijking die je daarin maakt.
Ja, en wat ik het. Want ik stuurde Willemiek wel naar huis van, schrijf nou eens een versie van die voice-over dan met dat idee. Maar ik had niet verwacht dat ze dus terugkwam met een voice-over die ik eigenlijk vanaf de eerste versie ontzettend goed vond. Ja. Ik was echt zwaar onder de indruk van hoe ze dat in 2 dagen eigenlijk heel goed op papier had gezet. En tuurlijk zijn er nog dingen aan veranderd. Maar ik vind wel het grootste gedeelte van die voice-over is eigenlijk wat zij in eerste instantie heeft opgeschreven. En dat was gewoon in die zin zo'n moment dat in 1 keer dingen beginnen te klikken.
Ja, en was die voice-over dan al heel erg eigenlijk op scène-niveau geschreven? Want die voice-over zit verspreid door de hele film.
Nee, die voice-over was ook met het idee geschreven, de gradaties van verlangen. Dus in eerste instantie moet je zeg maar introduceren waar die film over gaat, wat de diepere laag is, wat de kern is. Zodat je met dat idee ook naar je karakters toe gaat kijken. En in eerste instantie moet het over het oppervlakkige verlangen gaan. En steeds dieper in wat maak je nou echt gelukkig. En dat je ook een doodsverlangen kan hebben. En dat je een verlangen kan hebben wat over meer dan je eigen geluk gaat. Met dat idee is het ook geschreven.
Ja.
Ja.
Laten we even luisteren naar een kort fragment.
To desire is to feel alive. It's because of me that you are inspired. That your fears are overcome and you dare take that leap into darkness. Follow me to places that you have never been before. I'll take you on an exciting ride and let you grow beyond your boundaries. As long as you accept that I'll keep you off balance, on the move, on the verge, and always reaching.
Hoe werkte dat? Willemiek kwam binnen met die voice-over. Mm-hmm. Hadden jullie eigenlijk al meteen een idee, oké, dit moet een man of een vrouw zijn? Of,
het idee was altijd om het een soort Franse oudere dame te laten zijn. in het begin heeft Willemiek hem ingesproken, maar we wilden sowieso dat het een vrouw was.
Maakt dat wat lastig als je regisseur dat inspreekt voor viewingen ook? Of hadden jullie
daar... Nou, Willemiek vond dat wel ingewikkeld, maar...
Want het is een hele intense voice-over, het is een hele intense
zeker
stem. En echt een personage ook. In je.
Ja, dus daarom hadden we vrij snel een vriendin van Willemiek gevraagd, want we wilden ook iemand met een Frans accent. Mm-hmm. En zij is ook Frans, alleen is haar accent... niet heel zwaar. En dat maakt het ook fijn. Want uiteindelijk is het ook de voice-over geworden. Na een lange zoektocht.
Dus de stem die we horen, dat was...
Ja, dat is ook de vriendin van Willemiek. Omdat het... Ja, het klopt wat mij betreft. Kijk, ik zocht ook... Of wat ik heel fijn eraan vond... Het geeft ook een soort speelsheid aan de film. Een iets jongere stem dan we eigenlijk ooit... in gedachten hadden. En hoe zwaarder het accent... hoe meer vragen je daar ook weer over gaat hebben... Dus we hadden al vrij snel deze voice-over. En ik was eigenlijk gelijk fan van deze stem. Ja. En,
Want is er nog wel geprobeerd om andere...
Ja, we hebben nog via een stembureau wat dingen uitgeprobeerd. Ja. Maar ja, dat werkte gewoon niet zo goed als we wilden.
Nee.
Dus ja.
En textueel, hoe lang duurt het voordat je zo'n voice-over dan gewoon goed hebt? Want daar kan natuurlijk ook
heel lang.
Van alles.
Het ja, omdat we heel veel commentaar ook hebben gehad op de voice-over tijdens de screening.
Het is het makkelijkste wat je aanpast, bij wijze van spreken.
Ja, als een film nog niet werkt, dan wil soms ook het commentaar op de voice-over komen, terwijl er eigenlijk niet per se het probleem ligt. En we hebben zeker de voice-over aangepast en we hebben nog vrij laat zelfs een heel voice-over blok weggehaald. Omdat dat, ja, het werkte maar niet en het haalde ook structuur, de flow klopte niet. En nou ja, en we hebben heel lang een eind voice-over gehad, die we ook uiteindelijk eraf gehaald. Want qua tekst kwamen we daar ook maar niet uit. En om uiteindelijk te concluderen, je hebt hem eigenlijk ook helemaal niet nodig.
Nee.
Het is mooi als mensen zelf daar een gedachte bij hebben, dan dat wij hem invullen. Dus... Dat is een proces en we hebben ook nog... Willemiek heeft ook nog met andere mensen eraan gezeten, geschreven. Scriptschrijvers of mensen die native Engels zijn en zo, om het goed te checken. En in de mix is natuurlijk ook weer gewerkt aan een nieuwe versie qua intonatie. En nou ja, dat blijft iets waar je aan blijft schaven tot Sint-Jutemus.
The oyster is not just a food, it's something that we love to eat because it gives us... pleasure in different ways, and that we're not just eating an oyster, we're eating something we think will give us pleasure or will whet our appetites or make us more potent or more attractive and so forth. I think human beings like to add another dimension to eating. It's not just food. That is part of playing with life.
Ja, we hoorden Nigel Moore, een Britse schrijver. Mm-hmm. Hij is ernstig ziek en hij wil voor zijn dood eigenlijk het perfecte boek over de oester schrijven.
Ja.
Het viel me op dat deze Nigel en verderop zit de Japanse vrouw Chitose. Die heeft het over de imperfectie van de parel die in een oester zit. Wat me opviel is dat zij twee heel filosofisch meteen over het onderwerp ook kunnen praten.
Mm-hmm.
Dat lijkt me enorm dankbaar.
Ja, zeker.
Omdat zij dan onmiddellijk die extra dimensie aan je film geven die je ook zoekt.
Ja.
Even voor het complete beeld. De andere hoofdpersonages zijn Lotta. Dat is een oesterduikster.
Mm-hmm.
En een Franse chef heb je met zijn zoon Oliver.
Ja.
En dan Angie, de burlesque danseres.
Ja.
Was deze schrijver ook samen met... deze Japanse Chiyose.
Ja.
Waren zij ook meteen, liften zij meteen de film op toen je het materiaal zag? Of,
Nee, niet per se. Kijk, we hebben altijd gezien dat Nigel, omdat hij een... als ik het goed zeg, psychotherapeut is geweest. Eigenlijk heel zijn leven. En hij is daarna gaan schrijven. Wisten we dat hij de ruimte in de film kon krijgen om ook die filosofie op tafel te leggen. Dat vonden we heel erg passen. En Chitose is volgens mij ook gewoon een Japanse... Dat zit gewoon veel meer in die cultuur om zo over dingen te denken. Over de natuur.
Ja.
Dus bij Chitose zijn we er eigenlijk niet eens zo bewust mee bezig geweest.
Nee, maar het werkt wel enorm goed. Ik vind dat zij op een hele mooie manier kunnen praten.
Ja.
Want
wat dat betreft is de casting ontzettend goed gelukt.
Ja.
Want vind maar eens die personages die inderdaad met die oester werken, maar daar ook hun levensgeluk eigenlijk aan ophangen.
Ja.
Dat is natuurlijk waar al die karakters zeker wel aan voldoen. En dat maakt ook dat het werkt, denk ik.
Ja, luister even nog naar een fragment.
I was very much taken by the number of paradoxes or dichotomies that oysters seem to evoke or inhabit. The oyster is dull, jagged, ugly on the outside, but inside it's pearly white, silky smooth. The fact that it changes sex was also one paradox. We are fascinated by this animal, but at the same time we can be horrified. It's very much alive, and especially when we eat it, it's still alive. This kind of pleasure, but at the same time horror. The oyster evokes that kind of contradictory feeling.
Ja, dus die schrijver die zoekt eigenlijk ook perfectie in de vorm van zijn boek. Of dat is wat hij dan wil. En je andere hoofdpersonage, die Franse chef, is eigenlijk op zoek naar die onsterfelijkheid. De burlesque danseres heeft een soort droom nagejaagd om danseres te zijn. Maar ze verlangt ook naar een man en een kind. Maar eigenlijk voor wie eigenlijk? En dan, in hoeverre hebben jullie geworsteld met het feit dat die personages op een gegeven moment ook zichzelf moeten kunnen ontstijgen om een meer overkoepelend thema te vertellen binnen de film. Meer dan dat zij op een gegeven moment gewoon doen wat ze doen en vertellen wat ze zijn of wat ze mooi vinden aan een oester.
Ja, dat was heel lastig, omdat je inderdaad een opbouw moet maken die begint op te tellen en dat ze elkaar gaan aanvullen. En dan ook niet op de open deur manier.
Nee.
We hadden ook zoiets, het moet niet een film worden waarin je in de eerste 10 minuten alle karakters te zien krijgt. Chitose krijg je volgens mij pas na 40 minuten of zo. Dus dat het ook duidelijk is dat de karakters niet centraal staan, maar zij in dienst staan van onze lijn die verlangen is. En dat je dus het karakter inzet waar wij vinden dat wat ze te vertellen hebben tot z'n recht komt. En het was duidelijk voor ons dat Angie moest gewoon een grotere rol spelen in het begin van de film, omdat haar probleem of dat gaat heel erg over een bepaalde ambitie in het leven. En dat is niet zoals een Lotta of een Nigel, waarin het echt een soort levens, doodsverlangen en inderdaad jezelf overstijgend. We wisten dat wat later moest.
Ja. En dat lijkt me enorm schuiven. En dan heb je die voice-over weer.
Ja, precies. Dus dat is best wel wat zoekwerk geweest.
En hoe lang duurde dat ongeveer voordat het een beetje op zijn plek
begon? Dat een beetje duidelijk hadden. Jeetje, ja. Ik denk dat we op week 11, 12 hadden we een versie. Toen hadden we het eerste uur wel echt oké staan. Maar toen was het tweede deel was echt drijfzand. En ik weet dat een van de allereerste scènes die ik in elkaar heb gezet is het dieptepunt van de film op een uur. Lotta, die vertelt over dat ze een doodsverlangen had.
Ja, zij had anorexia en...
Ze had anorexia en... of tenminste, zij had ze voor zichzelf bedacht dat ze anorexia had. Omdat ze gewoon met heel veel dingen niet aankon. En dacht, op deze manier krijg ik wel aandacht als ik dat ga doen. Dus het was eigenlijk ook echt een mindset, een wil om iets... Ja. Om ziek te zijn of zo. En vervolgens... die scène is echt een scène waarvan... die als een van de eerste stond... waarbij we zoiets hadden van... Oké, dit is wel echt waar we naartoe werken. Een soort dieptepunt in de film waar we... En we zeiden toen die af was, zeiden we... Nou, deze moet ongeveer op een uur komen.
Ja, dat wist je. Ik bedoel, het lijkt me heel pittig... om meteen met zo'n scène te beginnen. Maar je weet wel meteen...
Ja, maar ik had er gelijk een gevoel bij. Ik had gelijk, ja, dit is een...
Maar het hoogtepunt of je dieptepunt juist zit van je film, toch?
Ja, want ik weet nog dat Willemiek in het begin zei... Jeetje, het is wel heel zwaar. En ik dacht, ja, maar goed. Ja. En dan is Willemiek's structuurding van... Oké, nou, dieptepunt moet op een uur. Dus daar... Dus dat is... Ik bedoel, daar gaan we uiteindelijk niet letterlijk meer naar kijken. Maar uiteindelijk dan komt het wel zo uit. Dus dat is dan wel altijd grappig dat dat zo werkt.
I come in different shapes, you see. In your lust. In your ambition. In your greed. In your control and in your fear. Do you recognize my disguise?
Het werkt heel betoverend. En je wordt eigenlijk gehypnotiseerd halverwege die film. Mm-hmm. En wat ook nog een element is wat je eigenlijk heel mooi gebruikt hebt... is een soort crosscutting tussen die personages dat je... Als je bijvoorbeeld die Japanse vrouw Shitose ziet... Mm-hmm. Zij vertelt iets over hoe zij met parels eigenlijk de essentie van het leven wil overbrengen. Mm-hmm. En dan snij je ondertussen naar dat Zweedse meisje, Lotta... Mm-hmm. Die daar juist ook heel erg op zoek naar is of was. Maar zonder dat je daar verder op doorgaat. Het is een soort reisshot vaak of het is een soort denkmoment van... Dit personage moeten we niet vergeten, want dat is er ook nog... Hoe kwam je erop? Want het werkt echt waanzinnig. Het is eigenlijk wel een soort gedurfd om het te doen. Want je verwacht, we gaan nu naar haar kijken. Mm-hmm. Maar eigenlijk vertel je iets breders.
Ja, dat is iets wat Willemiek al heel erg in haar hoofd had. Dat het op een gegeven moment meer met elkaar moest gaan vermengen. Zodat het niet meer per se aan één personage hangt. Maar dat het inderdaad een veel groter plaatje wordt.
Ja, want is dat iets waar al tijdens het draaien rekening mee werd gehouden?
Ja, Remco Snor heeft deze film gedraaid. En Willemiek en Remco, die werken al 10 jaar samen. Dus die kennen elkaar heel goed. Dus die hebben het aan de voorkant ook goed gehad over hoe ze in beeld die elementen kunnen versterken. Dat die karakters ook samenkomen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld die rijshots, het feit dat je bij elk karakter de omgeving, de zee, reflecties. Het zijn allemaal dingen waarover nagedacht is om die karakters wel zelf de beeldelementen mee te geven. Zodat ze meer naar elkaar toe komen.
Ja. Maar goed, dan heb je al die elementen. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar dan moet je ze ook nog inzetten dat ze werken. Hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat is natuurlijk even zoeken. En we hebben in het begin gewoon heel erg goed ook benoemd... want Willemiek en ik schrijven allebei veel... van welk personage, welke thematiek komt overeen. Dus dat Angie heel erg een link had met Shitose... wat gaat over een perfectie-ideaal of een imperfect ideaal... dat je die wil koppelen. En ook Shitose over het grotere geheel, wat Olivier ook heeft. En Olivier die mee heeft gemaakt dat hij bijna dood was... en dat hij anders naar het leven is gaan kijken... dat je dat inhoudelijk ook aan een Lotta koppelt. En nou ja, op die manier...
Ja, de soort de kruisbestuiving echt zoeken.
Ja, voordat je het in elkaar zet. Ja. Voordat je aan het monteren bent, dat je gaat kijken van... we hebben natuurlijk wel de Russisch dan gezien. Maar dat we kijken, oké, waar kunnen thematieken elkaar aanvullen en op elkaar aansluiten. Ja. Waardoor het echt gaat optellen. En waardoor je het ook hopelijk op jezelf gaat betrekken. Dat je zelf gaat nadenken van, hoe...
Want eigenlijk is het is dus echt een film over geluk of het verlangen daarnaar. En wat dus nooit echt helemaal wordt ingewilligd in een mensenleven.
Nee, ja, dat is het ding. Als dat gebeurt, dan ben je ook klaar.
Ja. De schrijver en die burlesque-danser zeggen daar ook iets moois over. Die fragmenten hoor je nu even achter elkaar. Dat zit niet zo exact achter elkaar in de film. Het is wel dicht bij elkaar. Mm-hmm. Maar goed, het geeft even een goed beeld van hoe zij tegen de wens van het verlangen aankijken.
It would be a terrible, sad moment if you felt I have no desire left, because then you might as well go off and die. I really hope I can finish the book, and it's something that I really, you know, want to be able to complete.
I think accepting the change of your desire is part of, you know, the learning journey that you go on in life. What you want is going to change. People are going to change. Everything is going to change. And you have to kind of accept it and bend in the breeze a little bit to find real happiness.
Ja, hele mooie overkoepelende thema's. Hoe behoud jij je frisheid eigenlijk? Want is dat iets waar je al in de planning rekening mee houdt? Zo van, nou, we stoppen een tijdje en maken hem dan af? Of hoe zag dat er bij deze film uit?
Ja.
Hoe lang heb je eraan gewerkt?
Ja, ongeveer 6 maanden, denk ik wel. Maar inderdaad ook met breaks ertussen. Ik zit even heel hard na te denken. Ik probeer wel in de planning, zeker zo'n lange film, naar te kijken of we ergens een gat in kunnen plannen. Maar die luxe heb je natuurlijk niet altijd. Maar in dit geval hebben we Rusjes gekeken. En toen was de zomervakantie.
Ja.
En Willemiek heeft kinderen die naar school gaan, dus die moet dan altijd wel even de summer break hebben. Wat eigenlijk wel heel lekker was, omdat ik had een stagiair op dit project. Dus die heeft eigenlijk in de 3 weken dat wij eruit lagen, heeft die voor ons heel veel werk gedaan qua voor mij tijdlijnen maken waarin shots, zeg maar alle huidshots, alle zeeshots, alle, weet je wel, die shots die tussendoor even worden gestolen.
Bijna op thema.
Ja, op thema gewoon al die dingen naast elkaar leggen. Dus dat was heel luxe. Dus toen we terugkwamen was dat eigenlijk allemaal gebeurd. En toen hebben we eigenlijk vrij aan ingesloten gewerkt. Toen zijn we nog een week eruit geweest voor de herfstvakantie.
Mm-hmm.
En toen zaten we op een eerste versie. Dus dat was al lekker dat je dan even een week eruit bent. We zouden op slot gaan voor de kerst. En toen was heel fijn ook in samenspraak met productie dat de ruimte er was om te zeggen, in principe gaan we op slot, maar we gaan gewoon nog even begin januari gewoon nog even een keertje kijken of we echt tevreden zijn. En dat hebben we ook gedaan en toen hebben we nog een paar kleine dingen veranderd. Maar dat is heel fijn als die ruimte er is.
Ja. Even terug nog naar die frisheid. Ik kan me voorstellen, jij werkt 6 maanden aan deze film. Willemiek natuurlijk al nog
6 jaar.
Denk je ook dat dat soms in je voordeel kan werken als editor? Dat jij ook een film toch een beetje een bepaalde kant op kan trekken als in, jij komt fris in de wedstrijd?
Ja, tuurlijk. Kijk, als editor heb je in eerste instantie een frisse blik erop. Ik denk dat ik daarom bijvoorbeeld zo'n suggestie kan doen als van, moet het de voice-over niet verlangen zijn?
Ja.
Dat is typisch iets wat ik denk dat had Willemiek zelf ook al kunnen bedenken. Maar als je al zo lang in een proces zit, ja, dan zie je het op een gegeven moment niet meer.
Nee.
Hetzelfde als dat je als editor op een gegeven moment dus de dingen minder scherp ziet en dat je in screenings denkt, oh ja, wacht even. En dat is altijd die frisse blik.
Ja.
Dus daarom is het gewoon ook belangrijk dat je screent en dat je ook jezelf weer fris maakt. Ik merk dat ik altijd anders kijk zelf al als er iemand anders gewoon puur bij zit.
Gewoon
hoeft hij niet eens
kijken.
Iets te zeggen.
Nee. Ja.
Maar puur dat je weet, te kijken andere ogen mee. Dan kijk je zelf echt weer anders. Ja, zo werkt dat. Ja.
Willemiek zegt daar nog het volgende over.
Oh jee.
Als regisseur heb je natuurlijk de hele geschiedenis van de aanvraag van de film, het draaien, de teleurstellingen of juist de geweldige vondsten, die neem je mee. En de editor die kijkt materiaal zonder die ballast. Dus die ziet veel echter wat het materiaal zegt. En dan is het dus de kunst om gezamenlijk dat materiaal te laten spreken tot iets wat je echt wil zeggen. Dus in die zin kan de editor denk ik wel echt iets nieuws toevoegen en een andere manier van vertellen naar voren brengen. Ik denk wel dat de film dan gaat over waarvan je wil dat het wil gaan. Dat is denk ik ook wat de editor zoekt, van klopt dit met wat de regisseur naar voren wil brengen. Maar ik denk dat je sowieso nooit een film moet gaan maken, of tenminste, ik zou nooit een film willen maken die een blauwdruk is van wat ik al weet of wat ik al zo geschreven had. Ik vind een film moet toch wel echt een zoektocht zijn en jezelf en jouzelf ook iets nieuws vertellen, want anders vind ik het helemaal niet interessant.
Ja, en dat herken je ook wel.
Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Dat vind ik heel fijn aan Willemiek, dat zij ze weet heel goed wat ze wil vertellen, maar ze heeft daar niet in wat ze zegt een blauwdruk voor de manier waarop.
Nee.
Dus dat is het mooie, dat je de vrijheid hebt om die manier samen te zoeken wat de beste is voor deze film en met het materiaal wat je uiteindelijk hebt gedraaid. Je kan wel van alles wensen, maar... En dat is heel fijn, want dat maak je echt niet altijd mee, dat een regisseur zo helder wel heel goed de essentie weet van... En tuurlijk is dat af en toe ook een zoektocht, dat je, wat Willemiek ook zelf zei, van ja... In het begin werd ik wel echt gedwongen om te zeggen... nee, het gaat echt over verlangen. Want soms wil Willemiek gewoon heel graag weetjes en informatie erin stoppen... waarvan ik denk, ja, dat leidt alleen maar af.
Ja, en dat moet je dan eruit kunnen halen.
Ja, en uiteindelijk hebben we toch heel wat weetjes wel kunnen incorporeren... maar op organische manieren in een scène... dat een oester meerdere, hoe zeg je dat, wisselt van...
Geslacht.
Ja. En,
op een plek waar het niet vervelend is.
Ja, precies. Ja. Dingen waar het niet in de weg zit. Maar dat je wel van die dingetjes meekrijgt... die denk ik wel heel waardevol zijn uiteindelijk. Dus dat soort ook de middenweg vinden... waarin het elkaar gaat aanvullen.
Ja.
By experiencing my totality. Gratifying. And frustrating, sweet, bitter, pleasant and painful, successful, yet coming up short. You can use me to awaken your mind.
Tot slot nog even iets over audio en de muziek. Je werkte samen met de componist Tuur Florizone.
Mm-hmm.
Hoe ging die samenwerking in zijn werk? Want hij is een keer hier in de studio geweest, kan ik me herinneren.
Ja, zeker. Meerdere keren, volgens mij.
En wat was jullie boodschap aan hem?
Nou, Willemiek heeft vaker met hem gewerkt. En hij heeft ook Artis gedaan. Dus ik had ook al met hem gewerkt.
Je kende hem ook al. Ja.
En nou, Willemiek en hij hadden al gezeten voor het draaien zelfs, volgens mij. Toen hadden zij al gesproken over de muziek. En dus hij had al heel wat aangeleverd.
Ja.
En daarmee gingen wij uitproberen. Maar we merkten toch dat echt een andere kant was dan eigenlijk de film opging. Uiteindelijk is er één ding heb ik daar wel van gebruikt, die eerste batch. Dat is eigenlijk altijd blijven staan. Dat is het meest, wat zou ik zeggen, romantische muziekje van de film. Tijdens het tango dansen.
Ja, die heb ik hier.
Oh, leuk. Maar het was met de Tuur echt wel even zoeken naar de juiste toon. En dat was gewoon best wel een ingewikkelde zoektocht.
Ja.
Maar op een gegeven moment stuurde hij iets op met Fender Rhodes. En daar was ik eigenlijk best wel fan van. Dat ik dacht, nou, dat kan eigenlijk best wel goed werken. Ja, ja, en uiteindelijk zijn we echt allemaal super blij met de muziek.
Ja, het is prachtige muziek geworden. Wat ik ook al zei, het werkt heel betoverend. In combinatie ook met de voice-over. Dat vind ik echt prachtig gedaan. De audio postproductie was met Thomas Vertongen in België.
Ja.
Hoe lang hebben jullie gemonteerd, gemixt?
Ja, dat is een goeie, want door de corona werd het een beetje ingewikkeld. De montage werd deels uitgesteld, geluidsmontage. En Thomas heeft dus veel alleen gedaan.
Hadden jullie al eerder met hem gewerkt of niet?
Nee. Thomas is er echt bijgekomen tijdens de montage. Maar goed, er was een supergoeie klik. Hij heeft door corona ook meer tijd kunnen besteden aan de film. Want hij moest thuiswerken. En hij begreep de film gewoon heel goed. Wat het nodig had. En, dus dat ging eigenlijk heel soepel, moet ik zeggen.
Zijn er nog dingen naar voren gekomen die in eerste instantie, die jij in jouw mix had aangelegd, die hij totaal anders had gedaan, maar waarvan jij dacht, nou, of in hoeverre vind jij dat ook een editor altijd binnen een mix open moet staan voor andere ideeën? Of?
Ik vind zeker dat een editor open moet staan voor andere ideeën. Mits het beter wordt ervan. Maar als het niet beter wordt, dan moet je als editor ook wel, vind ik, in die zin ingrijpen. En natuurlijk in samenspraak met de regisseur en de sound designer gewoon een goede discussie hebben over waarom het wel of niet werkt.
Ja.
Maar ik vind dat hij eigenlijk met het design, of design zou ik het niet noemen, maar wat ik aan had gelegd aan ideeën en die heeft hij gewoon veel beter uitgewerkt.
Ja.
En deze film is gewoon ontzettend goed gefolied. En dat had ik natuurlijk allemaal niet. Dus dat is een enorme extra laag die er dan bij komt. En er was één punt in de film waar hij met een close-up van de oesters. En dat zit op een precair moment in de film waar die of gaat dippen of je hem verder meeneemt.
Mm-hmm.
En daar hebben we het wel even goed over gehad wat dat nou moest zijn. En hoe je dat moment tot iets kan maken wat een soort nieuwe laag weer aanboort. Daar hebben we wel echt even op gezeten.
Ja, want je moet dat ook natuurlijk in zijn geheel kunnen zien. Niet alleen op zijn niveau, lijkt me. Maar
ja, want hij had af en toe had hij in zijn eerste opzet overgangen gemaakt die vrij hard waren. Waardoor het ritme van binnen één bij één personage zijn heel anders werd. En dan gaat het wel echt je ritme in je film aantasten. Dus daar hebben we het wel echt over gehad van waar maak je een harde las in het geluid terwijl je bij een personage blijft en waar niet.
En waar verbindt het? Ja,
ja
dat is ontzettend belangrijk bij een film die.
Dat is dus heel belangrijk. Ja, ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de grading. Waar natuurlijk ook bij sommige shots gekeken wordt van past het op de plek bij elkaar.
Ja.
Terwijl ik heel erg bezig was, ja, maar die elementen die moet je herinneren aan het begin van de film.
Is het een thematische las of is het een nieuwe scène? Ja.
Precies, dus op een gegeven moment waren sommige oesters of dingen gegrade naar de plek waar die zat. Wat ik ook heel goed snap. Alleen dan ben je je referentie kwijt. En voor mij moet dan een oester qua kleur refereren aan een oester die je een half uur terug hebt gezien. Dus ja, dat zijn wel dingen waar Willemiek en ik allebei scherp op zijn geweest.
Tot slot, heb jij nog bepaalde ambities binnen het vak of een bepaalde droom?
Jeetje. Ja, ik wil gewoon nog heel lang hele mooie films blijven maken. Ik vind het nog steeds, ja, hoe noem je dat? Een voorrecht om elke keer ook weer in een nieuwe wereld te mogen duiken. En een nieuw iets te mogen zien van mensen en ergens bij te mogen zijn of zo als editor. Het is toch altijd best wel intiem. Zeker qua documentaire dan. Natuurlijk heb ik ook ambitie om meer ook fictie te blijven doen. Want ik denk dat...
Ja, want jij doet allebei, hè?
Ja, nou, tegenwoordig doe ik heel veel documentaire. Ik zou wel iets meer fictie weer willen doen. Maar ik denk gewoon dat je dat als editor sterker maakt. Als je wat allrounder bent. Dat mijn docu-ervaring een toegevoegde waarde kan zijn in fictie. En als ik ook weer meer fictie doe, dat een toegevoegde waarde is als ik een documentaire snijd. Dus, maar dat is soms lastig om dat
Ja, dat is denk ik herkenbaar voor veel collega's.
Ja.
Saskia, heel erg bedankt.
Nou, heel graag gedaan.
En natuurlijk ook bedankt Willemie Kluifhout voor haar bijdrage en Halal Docs. Tot zover deze aflevering van de NCE-podcast. Volgende keer weer een nieuw verhaal van een editor en een daarbij behorende film. Heb je nou vragen, opmerkingen, tips of gewoon wil je wat anders kwijt? Dat kan dan via podcast@cinemaeditors.nl. Je kan je abonneren op dit kanaal, zouden we leuk vinden. En luister je via de Apple Podcast app, dan zouden we het daar ook heel fijn vinden als je daar een recensie achterlaat. De film The Taste of Desire draait nu in de Nederlandse bioscopen en zal later ook te zien zijn bij de NPO. Dus hou deze prachtige film in de gaten, ga hem zien. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.